Weer bij u te zijn. En het was een tijd van aanbidding. En soms dan denken we, nou ja, waar heeft dat wat? Ja, waarom doen we het? Maar ik denk dat het zo is dat elk lied wat wij zingen, elk gebed wat wij bidden, dat verschil maakt in ons eigen leven, maar ook verschil maakt in de hemelse gewesten, in het leven van de mensen om ons heen. En verschil maken, dat zien we ook in allerlei aspecten. Ook heel praktisch. Zoals u misschien weet, mag ik bij MAF, MAF, werken. En dit jaar bestaat MAF Nederland in Nederland dus 40 jaar. En is begonnen dus door de uitzending van één piloot, Jan Zwart. En op 7 juli bent u allemaal hartelijk welkom. 7 juli, ik heb het blad meegenomen, de luchtpost, 7 juli. Dan is dus ons jubileum. Wordt een hele feestelijke dag met waar u kunt vliegen, uiteraard. Waar u allerlei mensen kunt ontmoeten, kunt luisteren. En bij een jubileum, als u iemand een jubileum viert, nou, dan ga je natuurlijk een cadeau geven. Nou, dus wij willen als MAF Nederland willen wij Zuid-Soedan een cadeau geven. Nou, hier is het vliegtuig nog ingepakt. Dus ik heb allemaal voor u ook een vliegtuig meegenomen. En dan kunt u het zo open doen. En dit vliegtuig gaat 30 jaar lang mee. En per jaar vervoert het zo'n 2500 mensen en heel veel vracht, medicijnen, hulpgoederen en allerlei zaken dat het verschil brengt in de levens van mensen. En zo'n vliegtuig kost 2 miljoen. Dus we hebben maar één persoon nodig die 2 miljoen geeft. Dan is het al gebeurd, hè? En dus misschien heeft u nog 2 miljoen ergens. Maar we kunnen ook dat doen met 50.000 mensen. 50.000 mensen die 40 euro geven. Dan is het ook gelukt. 50.000 mensen die 40 euro geven, dan kunnen we dit vliegtuig aanschaffen en het verschil maken in Zuid-Soedan. Er is heel veel vraag naar onze vluchten daar. En het mooie is dat er 6 nieuwe piloten in de pijplijn zitten. Dus die staan klaar. Zelfs piloten uit India komt daar. Geweldig, hè, dat India mensen uitzendt. De kerk is al zo gegroeid in India. We denken altijd aan India, alleen maar arme mensen. Er zijn natuurlijk heel veel arme mensen in India, maar er zijn ook heel veel mensen die het goed hebben. En denkt u alleen maar aan de hoogovens, hè, want de hoogovens is eigendom van een Indiase miljardair. Er zijn heel veel mensen die het goed zijn, ook onder de christenen. En die hebben een piloot uitgezonden naar Zuid-Soedan. Dus nu nog een extra vliegtuig. Hopen we volgend jaar weer meer mensen te kunnen helpen. Dus neemt u zo'n vliegtuig mee en het blad, dan kunt u daar meer over lezen. Nou, we gaan vandaag kijken naar een van de geloofshelden uit de Bijbel, uit het Oude Testament, en dat is Elia. Elia is echt een geloofsheld, indrukwekkende man. Zijn naam is al indrukwekkend. We hebben net gezongen, er is geen God als Yahweh, en zijn naam betekent de Heere, Yahweh, is de enige ware God. Dus telkens als Elia zich voorstelde aan iemand, zei hij, hallo, mijn naam is Elia. Dan zei hij, de Heere is de enige ware God. En dus, nou, misschien goed om even met elkaar even na te denken. En als u nou aan Elia, als jij aan Elia denkt, aan wat voor een verhaal of wat voor een gebeurtenis denkt u dan, denkt je dan? In de grot zat, ja, dat hij bang was, ja. Op de berg Karmel. Ja, hij bad dat de regen zou stoppen en dat het ook weer terugkwam. Zijn er nog meer dingen? Vurige wagens, toen hij dus, hij is een van de weinige mensen die niet begraven is. Hè? Ja, dus dat was Elia. Maar dat was een hele held. En hij had een grote roeping en groot geloof. Maar toch raakte hij zo opgebrand dat hij het liefst zei van nou, mag ik maar doodgaan. Dus Elia, hij was geroepen, gezalfd en opgebrand. En dat is de reden waarom ik samen met u wil kijken naar Elia. Van de climax op de berg Karmel tot de eenzame grot in de berg Sinaï. En de Bijbel die helpt ons daarbij, want de Bijbel is een heel eerlijk boek. Hè? De Bijbel beschrijft zowel de hoogte als de dieptepunten van mensen. En de Bijbel die vertelt soms eerlijker over onze helden dan wij het willen horen. Hè? Nou, waarom is dat zo goed? Nou, omdat die realiteit bevrijdend werkt. Het is zo bevrijdend om te zien dat u en ik niet de enige zijn die soms door moeilijke tijden heen gaan. En de tweede reden waarom het zo goed is dat de Bijbel eerlijk vertelt over de moeilijkheden en de diepe dalen waar mensen doorheen gaan, is dat het ook laat zien dat God niet altijd ervoor kiest om een antwoord te geven op al onze vragen, maar dat hij machtig genoeg is om ons door nederlagen heen te loodsen. Dus we gaan kijken naar het leven van Elia. Nou, hoe was het nou in Elia's tijd? Tegen de tijd dat Elia volwassen was geworden, was het land dieper gezonken dan ooit. En we hadden eerst David, geweldig, Salomo, die de tempel bouwde. Maar daarna ging het eigenlijk niet zo goed met de koningen, of beter gezegd heel slecht met de koningen van Israël. De eerste waren afgodendienaars, de derde was een moordenaar, de vierde een alcoholist en een moordenaar. De vijfde maakte zich schuldig aan geestelijk verraad. En de zesde werd beschreven als nog erger dan de vijf die voor hem gingen. En dus toen kwam nummer zeven. En dat was koning Achab. En hij overtrof weer al zijn voorgangers. En om politieke redenen moest hij trouwen met prinses Izebel, de dochter van Et-Baal en de priesterkoning van Tyrus. En dat was een heel machtig land. Dus ze dachten, nou, als ik nou met die dochter trouw, dan hebben we in ieder geval geen oorlog met dat land. Hè. Dus zo is dat eigenlijk, hebben we dat in de eeuwen ook gezien. Hè. Onze koninklijke huizen zijn allemaal met elkaar verbonden. Allemaal om dat zo goed tactisch te regelen. Maar in die tijd, ook al bij koning Salomo, was het dan gebruikelijk als dan zo'n koningin, zo'n buitenlandse koningin, die mocht dan haar buitenlandse godsdienst blijven beoefenen. En bijvoorbeeld aan de westhelling van de Olijfberg, daar waren allemaal altaren van de koninginnen van Salomo. Dus daar hadden ze een speciale ruimte voor beschikbaar gesteld. En daar waren al die afgoden altaren. Maar tot nu toe, tot voor Achab, had het eigenlijk geen invloed gehad op het volk. En het was alleen maar een koninklijk voorrecht geweest om dus een afgod te dienen, hè, je eigen god te dienen. Maar bij Izebel werd het helemaal anders. En want zij was als ware een evangelist van het occulte. En zij was een duivelse massamoordenaar. En zij richtte zich op de laatste volgelingen van de Heer, de mensen die beleden dat de Heere de enige ware God was. Dus dat was het Israël waarin Elia geboren was. Dus laten we dan nog eens even voorstellen hoe dapper het was van zijn ouders dat zij hem Elia noemden. Te midden van allerlei afgoden, te midden van een land wat ook mede geregeerd werd achter de schermen door Izebel, zeiden zij, onze zoon heet, de Heere is de enige ware God. Nou, Elia die groeide dit op en die zag dus dat veel landgenoten vanuit de traditie offers brachten voor de God van Israël en tegelijkertijd ook offers brachten aan Baal. En hij zag niet alleen die oppervlakkigheid, maar hij zag ook de vreselijke kindoffers en hij zag de tempelprostitutie. En wat kon hij daar dan als eenvoudige plattelandsjongen aan doen? Nou, het enige antwoord was bidden. Daarom is het ook zo goed dat jullie bidden. Elke week dat er gebeden wordt. Dus echt, daar wil ik jullie mee bemoedigen om daarmee door te gaan. En dat is, het is zo belangrijk om te bidden samen. Maar het is ook zo moeilijk om dat te doen. Om daarin te blijven volharden. Maar Elia die bad. En dat lezen we in Jacobus 5 vers 17. 5 vers 17, daar staat: Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. He, dus dat, daar zien we dat Elia bad. He, daar is hij mee begonnen. Hij begon biddend. En in de grondtekst staat dat Elia biddend bad. Dus Elia, die bad geen schietgebedje zo van: Heere, zegen deze spijzen, amen. Oh ja, zegen Israël. Zo bad hij niet. Nee, hij bad biddend. En voorbeden slaat een brug tussen interesse en betrokkenheid. Oprecht gebed zegt nooit: God, wilt u alsjeblieft zich over de een beetje mee bemoeien? Huh? En wij kijken wat u gaat doen. Biddend bidden is gericht en strategisch bidden. En Elia die kende het woord van God. En hij had de oude woorden gelezen en hij wist dat ze nog steeds van kracht waren. Hij had gelezen in Deuteronomium 11 vers 13, als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud en de Heer uw God lief hebt en met hem met het hart en ziel dient, beloof de Heer, ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar, en je zult oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee, en je zult er leven in overvloed. Maar pas op, vers 16, laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen en andere goden voor andere goden neer te knielen en ze te vereren, want dan roept u de woede van de Heer over u af en hij zal de hemel sluiten. En er zal geen regen meer vallen en de hele oost zal mislukken en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de Heer u zal geven. Dus op een gegeven moment greep dit woord Elia's hart. Hij zal de hemel sluiten. Hij zal de hemel sluiten. En dus begon Elia om goddelijke droogte te bidden. En hoe meer hij bad, hoe logischer dat gebed leek. Want de droogte die zal onmiddellijk de aandacht trekken. En men geloofde dat Baal de god van de regen was. En dus een grote droogte zou een teken zijn dat Baal verslagen was. Droogte zou een duidelijke boodschap van de Heer zijn. Dus veranderde het vragen van Elia om droogte in smeken. Maar eigenlijk wees hij God op zijn eigen woorden. Hij zei: Heer, u moet doen wat u in uw woord belooft. U heeft gezegd in Deuteronomium 11 wat u zal doen als u laat verleiden en als u een dwaalspoor volgt en andere goden, als u andere goden neerkniet, dan zal u de hemel sluiten. Dus u moet doen wat u beloofd heeft. Zo bad Elia. Maar zou Achab en Izebel dat wel herkennen als een, zouden ze dat wel herkennen als een oordeel van God? En of zouden ze dan nog, misschien nog wel meer offers aan Baal gaan brengen? Nou, op dat dilemma was maar één oplossing. Er moest iemand naar het paleis gaan om dat hun te zeggen. Dus Elia kwam er biddend achter dat God op zoek was naar een boodschappenjongen. Hè? Naar een profeet. En dat lezen we dan in 1 Koningen 17. En als u dat opslaat, dan kunnen we straks nog wat verder in Koningen 1 Koningen 17 enzovoort 18 lezen. Dus in 1 Koningen, daar begint het eigenlijk, dit hele verhaal. 1 Koningen 17, vers 1. En er staat, de Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Agab, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Elia, een man van de waarheid en van de confrontatie. Hij wist wie hij was in God. Hij wist wie God was en wie hij zelf was. Menselijk gezien was hij een onbekende, een onbetekenende. Hij was een jongen van het platteland, uit Gilead. Maar Elia was een mens met een door God gegeven identiteit. Alleen iemand die veilig is door de identiteit die hij heeft in God, kon zo'n boodschap brengen. En want Agab die zal woedend geworden zijn. Als wij in zulk vertrouwen willen leven, dan doen wij er dus goed aan om de waarheid te grijpen dat God ons geroepen heeft. Een identiteit van genade gegeven heeft. Ook wij zijn zijn dienaren. Nou, als ik naar mezelf kijk, dan hebben we, en misschien hebt u dat ook zo, dan bestempelen wij onszelf vaak als onbekwaam, als zwak. Maar God bestempelt ons ook. God bestempelt u ook. God bestempelt mij ook. Maar dan als zout, als licht, als overwinnaars, als uitverkoren, als rechtvaardigen, als koningskind, geliefd, vrienden, zonen en dochters. Dus de namen waar God ons mee noemt, die vormen als ware de ruggengraat van ons vertrouwen, van onze identiteit. Nou, vaak vergeten wij eigenlijk wie we zijn. Tenminste, ik kijk naar mezelf. Wie ben ik in Christus? En de Satan, die is er ook een meester in om ons aan te klagen. En dan zijn we te neergedrukt en dan twijfelen we aan onszelf. Nou, in tegenstelling tot ons kon Elia niet terugkijken op een gekruisigde en opgestane Jezus. En daar zijn identiteit van genade aan ontlenen. Maar hij wist dat de hand van God op hem rustte. Dus stond hij vastberaden voor de koning. Mensen die weten wie God is en wie zij zijn in hem, zijn tot grote dingen in staat. Amen. Dus we leren van Elia dat we onze identiteit niet moeten zoeken in wat we doen of wat we over onszelf denken of hoe anderen ons bestempelen, maar welk stempel heeft God ons gegeven? Hoe noemt Hij ons? Dat is belangrijk. Laten wij onszelf en elkaar zien in Christus. Nou, we gaan met Elia de berg Karmel op. En dat kunnen we zien in 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. En dan zien we eigenlijk het moment dat God antwoordde met vuur uit de hemel voor de ogen van 450 verminkte Baalpriesters. En voor de ogen van heel veel Israëlieten. En dat was eigenlijk het geweldige hoogtepunt in het leven van Elia. En u kunt dat misschien vanmiddag nog eens nalezen, dat 1 Koningen 18. En we gaan zo meteen weer lezen 19. Maar we zien eigenlijk dat jaren van gebed en geestelijke groei voorafgingen aan die geestelijke doorbraak in het land. En op die dag kwam er een einde aan jaren van bloedvergieten van onschuldige kinderen die geofferd waren aan de afgoden. Er kwam een einde aan seksueel misbruik in de tempel, prostitutie. En er kwam die dag een einde aan een periode dat het volk van God leefde in de veronderstelling dat hun God dood was. En het meest sterke bewijs dat God niet alleen het vuur uit de hemel zond, maar dat hij in zijn genade de hemel opende en zijn zegen uitstortte en stromen van leven brengend water stortte uit de hemel. Dus dit is de meest indrukwekkende, de meest intense, de meest vermoeiende en de meest zegenrijke dag geweest in het leven van Elia. Een overwinningsdag. Een dag van victorie. Van en door zijn Heer, de enige ware God van Israël. De God van Israël. Dus, we weten dat toen Elia na dit geweldige, deze explosie van Gods heerlijkheid en Gods overwinning, toen is hij naar huis gerend, ook met een bovennatuurlijke snelheid. En hij zal thuis niet meteen in slaap gevallen zijn, denk ik. Hij zal wel helemaal vol, de adrenaline stroomde nog door zijn hele lijf heen. En zijn gedachten, die moesten heel langzaam tot rust komen. Want hij had, wat had hij allemaal meegemaakt die dag, hè? Dat is onvoorstelbaar. En misschien had hij wel gedroomd 's nachts over de grote verandering die in het land zou plaatsvinden. Misschien had hij wel gedroomd dat hij een gesprek, dat Agab hem geroepen had en zei, Elia, kom eens even, want hoe kunnen wij alles weer rechtzetten? Hè? Hoe kunnen wij het volk weer op het rechte pad brengen? En misschien droomde hij dat Jezebel zich bekeerde. En de Bijbel die zegt daar niks over, maar je zou dat je kunnen voorstellen. Maar wat gebeurde die volgende dag? Nou, dat lezen we in 1 Koningen 19. Zullen we dat samen lezen? 1 Koningen 19, vers 1. Met dit allemaal in ons achterhoofd. En 1 Koningen 19. Agab vertelde Jezebel alles wat Elia had gedaan. En dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Jezebel Elia de volgende boodschap brengen. De goden mogen met mij doen wat zij willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven. Waarom stuurde Jezebel een boodschapper naar Elia? Ze had net zo goed meteen iemand kunnen sturen die het klusje had kunnen afmaken. Ze had allerlei profeten laten ombrengen. Dus waarom ook niet meteen Elia doden? Toch? En nu liep ze ook het risico dat Elia op de vlucht zou slaan. Wat hij ook deed. Dus waarom een bode en waarom geen huurmoordenaar? Nou, het is aannemelijk dat ze liever een boodschapper stuurde dan een huurmoordenaar, omdat ze wist dat ondanks haar macht ze te ver zou gaan als ze Elia zou doden. Want Elia die had net 450 Baalpriesters uitgedaagd en overwonnen. Dus ze moest wel oppassen met het volk. Want het volk die stond natuurlijk achter Elia. Dat was net hun grote held. Die had iets geweldigs gedaan. Dus er was een andere tactiek nodig om die onoverwinnelijke man te vellen. Het was tijd voor een ander wapen. Het was tijd voor manipulatie en angst. En ze zou Elia met woorden manipuleren. En ze probeerde greep op zijn ziel te krijgen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk zichzelf zou ombrengen. En angst wiste in één seconde de herinnering uit aan alles wat God door en voor Elia had gedaan. Alles weggeveegd als een bordenwisser op een schoolbord. En zo viel de man die op de Karmel in de kracht van God had gestaan, geestelijk en emotioneel diep in een diepe put. Paniek sloeg Elia op de vlucht. En hij zond ook nog zijn trouwe dienstknecht weg. En hij ging alleen de woestijn in. Zijn hoge verwachtingen op die grote ommekeer bij Ahab en Jezebel, die veranderden ineens in een bedreiging en in een totale wanhoop en angst. De vraag is waarom? Wat zijn de oorzaken die tot deze inzinking hebben geleid? En wat kunnen wij daarvan leren? Als het bij deze godsman, als dat daar kan gebeuren, dan kan dat ook ons overkomen. Het kan ook een medebroeder of zuster overkomen. En dat is goed om te beseffen. Het kan ons allemaal overkomen. Dat we in één keer van de bergtop in een heel diep dal vallen. En wat kunnen we leren van Elia en van deze gebeurtenis? De eerste oorzaak die we zien is eigenlijk teleurstelling in God. Misschien had Elia wel een heel duidelijk plan in zijn gedachten. Na het wonder op de Karmel zouden Ahab en Jezebel zich bekeren en het volk voorgaan in rouw en verandering. Maar Gods plan bleek anders. Misschien heeft u dat ook wel eens gehad. Dat u dacht van nou, ik verwachtte eigenlijk dat God dit en dit zou doen. En het ging heel anders. En daardoor kunnen wij teleurgesteld raken in God. We bidden ergens voor en we krijgen geloof voor een wonder. Binnen te geloven dat God dingen gaat doen volgens ons plan, zeg maar volgens plan A. Maar er zijn momenten waarop plan A niet werkt. God is God en hij handelt ook als God. En dat betekent dat hij soms een ander plan heeft, zeg maar plan B. En Elia was een man van de A-plannen. Maar God had een ander plan. En dat plan, in dat plan waren Ahab en Jezebel niet meer, die zaten daar niet meer in dat plan. Ze maakten daar geen deel meer van uit. God had weer iemand anders klaar staan. En Elia die wachtte eigenlijk niet lang genoeg op de stem van de Heer. En daardoor kwam verwarring en angst in zijn hart. De verleiding om van God weg te rennen, om te vluchten, is groot. De les voor ons is dat God goed is, maar dat God ook God is. En dat hij een ander plan kan hebben dan wij soms in ons hoofd hebben. Dus als zaken anders lopen dan we voor ogen hadden, is het belangrijk dat wij wachten op de Heer. Tweede oorzaak van Elia's inzinking was eenzaamheid. We hebben net gelezen in vers 3, Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. En bij Beerseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. Elia die probeerde die enorme last in zijn eentje te dragen. En dan stort de kampioen van de Karmel in. De gemeente is een gezin. En dat is meer dan een vriendelijke begroeting op zondagmorgen. En zelfs meer dan samen koffie drinken na afloop. Het is een gemeenschap van Christus. Verbonden door zijn vergoten bloed. En Elia die kende dit niet. En dus stuurde hij zijn dienstknecht weg. En dat doen wij soms ook. Dat als we door moeilijke tijd heen gaan, door een enorme teleurstelling, dan sturen we, dan rennen we als het ware weg. En dan zeggen we, nou, laat mij maar even een tijdje met rust. En Elia rent weg. En dan bidt hij zelfs om te mogen sterven. En hij bevond zich in een gebied dat buiten de zeggenschap van Achab viel. Dus technisch gezien was hij veilig. Maar zijn hart was verlamd van angst. En daar kon hij niet van wegvluchten. Dus hij had zijn angst, had hij die maar gedeeld met zijn broeders en zusters. In dit geval met zijn knecht. En want zijn knecht was altijd heel, daar had hij samen al die geloofstappen meegedaan. Dat was eigenlijk een broeder in de Heer. Het was niet alleen een knecht, maar dat was ook een broeder in de Heer. Dus in plaats van weg te rennen, de eenzaamheid in, moeten wij onze angsten, onze teleurstellingen met elkaar delen. Samen door het lijden gaan in plaats van vluchten in eenzaamheid. De derde oorzaak van Elia's inzinking was dat hij geen perspectief meer zag. Elia rende de wanhoop tegemoet omdat hij de dood in Izebels boodschap zag. Net als het einde van zijn roeping en bediening. De man van God die in een paar seconden zoveel over God vergat, die stortte in en hij vergat ook wie hij zelf was. De angst beroofde hem van zijn identiteit. Misschien hebben we dat ook wel eens meegemaakt. Dat we door één incident ineens geen enkel perspectief meer zien. En misschien heeft u het ook wel eens uitgeroepen en gezegd, Heer, ik heb er genoeg van. En wat je dan nodig hebt is een stabiele, betrouwbare broeder of zuster. En die kan je helpen om weer perspectief terug te vinden. De vierde oorzaak van Elia's inzinking was zelf medelijden. Elia kreeg allerlei moeilijke opdrachten in zijn leven, maar we hebben hem nooit horen klagen, behalve nu. In vers 1 Koningen 19, vers 9, daar zegt, lezen we, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse macht. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Dus een soort enorme klaagmuur komt er in zijn hart. Verlammend zelfmedelijden dat zijn verstand verduistert. Dus laten we eens kijken. Dat zegt de Heer, ik heb heel hard voor u gewerkt. Daar heeft hij gelijk in. Hij heeft heel hard voor de Heer gewerkt. Maar zou God dat niet gezien hebben en geweten hebben? Heb je spijt van je toewijding aan Gods opdracht? En dan gaat het verder. De Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. En uw altaren verwoest en de profeten gedood. Nee, ze hebben niet de profeten gedood. Dat heeft Izebel gedaan. Niet heel het volk, Izebel. En ik ben als enige overgebleven. Nee, dat is ook onjuist. Er zijn nog 7000 getrouwen in Israël. 7000. Ook duidelijk, hè? Waarom zijn het er 7? 7000. Je bent niet in je eentje, Elia. Maar dat zie je niet als je door zelfmedelijden bent overmand. Dus ze hebben het ook op mijn leven voorzien. Nee, Izebel heeft hem bedreigd. Niet het volk. Dus neem nooit een belangrijke beslissing als je vastzit in een wolk van zelfmedelijden. De vijfde oorzaak is ook heel praktisch. De Heer die... Dat is dat je moet goed voor zorgen voor je eten en je lichaam. De engel die raakt hem 2 keer aan, niet met een wonderbaarlijke aanraking, niet met een geestelijke turbo. Nee, hij kan gewoon eten brengen. En hij ging lekker eten. Ze moeten ook goed voor ons lichaam. Soms zeggen we zijn door de duivel aangevallen, dan moeten we gewoon een beetje meer slapen en een beetje meer eten. Ten slotte, de lessen uit het leven van Elia mogen we zien dat God ons nooit in de steek laat. Hij zocht Elia op. Eerst stuurde God een engel, maar dan openbaart God zichzelf aan Elia. En lees maar mee. Dat staat in 19 vers 11. Dat is het laatste gedeelte wat we met elkaar lezen. Maar hij zei, met een hoofdletter hij, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij, een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. En zie, een stem kwam tot hem en die zei, wat doet u hier, Elia? En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. Ze staan mij naar het leven om mij het te benemen. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning van Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Nou, we zien dus dat de Heer Elia 2 keer dezelfde vraag stelt. En Elia die geeft 2 keer hetzelfde antwoord. Dus hij zit eigenlijk nog steeds vast in dat uitgesleten gedachtepatroon. De naald van zijn emotie blijft hangen. Dus eigenlijk zit hij op een soort doodpunt. Dus er moet eigenlijk iemand een tikje geven tegen de naald. Hè? U weet dat wel, op de grammofoonplaat. Dus daarom stelde God hem opnieuw de vraag. Had God een antwoord nodig? Nee. Het was een uitnodiging. De vraag was een uitnodiging. God zei eigenlijk, Elia, praat tegen mij. God die wist wat aan de hand was. Maar hij wilde dat Elia al die opgekropte emoties eruit gooide. Dat hij die op tafel legde. Wat kunnen we daarvan leren? Wees eerlijk naar God. Zeg wat u echt denkt en voelt. Want hij weet het toch al. Gods vraag was ook een openbaring. Wat doe je hier, Elia? En God noemt zijn dienstknecht hier bij zijn naam. Nou, als wij iemand bij naam noemen, dan drukt dat uit betrokkenheid. Maar de betekenis van die naam geeft nog weer een extra dimensie. Wat betekende Elia ook alweer? De Heere is de enige ware God. Dus God schudde Elia wakker uit zijn depressie, uit zijn angst, uit zijn zelfmedelijden. Niet door een aardbeving, niet door vuur, niet door maar door het suizen van de zachte stilte. En toen openbaarde God plan B. Toen kwam plan B. Dan hebben we net gelezen, vers 15. Ga heen, keer terug op de weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning van Syrië. U moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Dus God geeft Elia de man die gefaald heeft. De man die gevlucht is in paniek. Een nieuwe opdracht. God die heeft nog steeds vertrouwen in Elia. En hij geeft Elia weer nieuwe opdrachten. Onder andere om Elisa te zalven tot zijn opvolger. En hij zal dan nog 10 jaar lang Elisa trainen en voorbereiden op zijn roeping. Dus laat dat voor ons allemaal een grote bemoediging zijn. God schrijft ons niet af als we zijn weggevlucht in paniek. En we mogen net als Elia weten dat Gods glimlach op ons ligt. En dat we niet eenzaam hoeven achter te blijven in de woestijn van teleurstellingen. Ten slotte, als we denken dat we alleen zijn overgebleven, als we denken dat iedereen de Heer heeft losgelaten, dan bemoedigt God ons net als Elia met de woorden van vers 18. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En soms denken we dat we nog de enige zijn die Jezus volgen, misschien de enige in onze familie, de enige in onze straat, de enige op ons werk, maar er zijn er nog 7000 overgebleven. Getal van de volheid. En dan nog een keer maal 1000. 7000. En God die schrijft ons niet af als wij weggevlucht zijn in de woestijn van teleurstelling en eenzaamheid. Hij laat ons niet alleen. Hij bemoedigt ons. En hij laat ons zien, er zijn nog 7000 medestrijders. Amen. Zullen we samen bidden? Halleluja, Heer, we prijzen u voor uw liefde en voor uw trouw en voor uw goedheid. Bewezen ook aan Elia. En dat u daardoor tot ons spreekt. En dat wij mogen weten dat we niet alleen zijn overgebleven, maar dat er nog 7000 medestrijders zijn. Dank u voor uw liefde, voor uw goedheid. En ik bid zo, Vader, dat als er hier iemand is die vanuit een diepe teleurstelling, misschien in u of in mensen, en is weggerend en eigenlijk tegen u gezegd heeft, nou laat me maar alleen. Bid ik zo, Heer, dat... En ik wil ook die uitnodiging doen, als je dat misschien zo ervaart, misschien niet zo als Elia, maar toch op een bepaalde manier, dan wil ik je uitnodigen om dat samen te delen met iemand anders. En ik weet zeker dat Adrie en Marjolein willen bidden samen met u, met jou, als daar sprake van is. Of was dat... Misschien niet. Misschien is het al een hele lange tijd een teleurstelling en gedacht van nou dit is het plan van God en nu gaat het heel anders. Dat je echt op zoek bent naar een nieuw perspectief. Dan wil ik jou uitnodigen om na afloop om gebed daarvoor te vragen.